Bye Bye Baas, de podcast.
Veel creatieve ondernemers hebben de neiging om vol overtuiging in een idee te stappen zonder echt goed na te denken over de consequenties.
De podcast voor de ondernemer van morgen.
Waarom gaan we niet een miljard vrouwen proberen te bereiken? Waarom denken we in landsgrenzen? Waarom zijn we niet gegroeid in China?
Bye Bye Baas, de podcast met Anton van Lieshout.
Welkom bij Bye Bye Baas. In deze podcastserie zoek ik ambitieuze ondernemers op en praat met ze over die ene en alles beslissende stap. Voor jezelf beginnen. Weg baas, weg hiërarchie, weg 9-to-5 mentaliteit. Sommige mensen dromen ervan, maar hoe is dat nu echt? Levert het dat ultieme gevoel van vrijheid op of zorgt het juist voor slapeloze nachten? Als jij worstelt met de gedachte, zal ik weggaan bij mijn baas en voor mezelf beginnen, dan is deze serie misschien wat voor jou. Leer van hun verhalen, hun fouten en laat jezelf inspireren om de volgende stap in je carrière te zetten. In deze aflevering is mijn gast Bart van den Berg. In 2012 zette hij de stap om zelfstandig te gaan ondernemen en richtte hij samen met drie anderen Blue Giraffe op. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van mobiele games.
De oorsprong van Blue Giraffe komt eigenlijk voort uit dat ik zelf graag iets voor mezelf wilde beginnen. Dat ik de kennis die ik had opgedaan voor het bouwen van mobiele applicaties wilde toepassen. En een vriend van me die werkte bij een spelletjesbedrijf in Eindhoven. En wij werkten veel aan hobbyprojecten samen. En ooit hebben wij de aspiratie uitgesproken om samen een bedrijf te beginnen. En ik stond in 2012 op het punt dat ik dacht, nou, ik ga voor mezelf beginnen. En dus ik zei tegen hem, doe je mee? En toen zei hij, ja, moet ik even met mijn baas overleggen, zei hij.
Hoe ironisch.
Ja. Ja. We hebben eerst geprobeerd, zodat hij in de avonduren wat zou kunnen helpen. En toen zei zijn baas, ik vind het eigenlijk geen goed idee. Ik vind dat jij gewoon fulltime je tijd moet investeren in jouw werk. En niet allemaal bijprojecten gaan doen.
Dat is logisch dat een baas dat vraagt.
Ja.
Hè?
Ja. Ja. En toen dacht ik, nou, ik wil wel gewoon door. Dus ik heb in de zomer van 2012, ik was toen al, mijn vorige baas was heel flexibel. En mijn ambitie uitgesproken om voor mezelf te beginnen. En die zag de bui al hangen. Die wist al gewoon, die jongen die gaat binnen nu en een jaar weg. En die zei, weet je wat je doet? Je gaat gewoon parttime werken. Je gaat gewoon uitvogelen wat je wil. En dan binnen nu en 3 maanden maken we de beslissing hoe de toekomst eruit ziet. En dat was ergens, denk ik, in mei of juni 2012. En in augustus was ik op vakantie. En toen belde die jongen bij het spelletjesbedrijf, die belde op. Ik denk dat ik wel tijd heb, want ze gaan de studio hier sluiten.
Oh, dus het hield gewoon voor hem op?
Ja.
Ja, okay. Ja. Hij moest dus wel bijna.
Hij moest gewoon een keuze gaan maken. Ga ik nou ergens anders werken of ga ik iets voor mezelf beginnen? En toen zei hij, ik heb ook nog 2 andere gasten die heel tof zijn. Gaan we binnenkort barbecuen? Toen zijn we een keer samen gaan barbecuen. En dat klikte zo goed dat we in augustus 2012, volgens mij 28 augustus, hebben we het bedrijf opgericht. En toen liepen we bij de KVK naar buiten en toen zeiden we, ja, nu is het echt.
Dus op een mooie zomerdag in 2012 was het letterlijk bye bye baas voor jullie allemaal.
Ja.
Blue Giraffe is geboren via de Kamer van Koophandel.
Ja.
Wat hadden jullie met z'n vieren bedacht? Wat gingen jullie doen?
Op dat moment had ik 2 jaar ervaring opgedaan met het bouwen van mobiele applicaties. En een van de dingen die ons opviel was dat die mobiele apps, die waren allemaal gebouwd volgens een bepaald framework. Maar die spraken eigenlijk niet. Die waren gewoon niet sexy.
Het was allemaal een beetje hetzelfde.
Ja, het was een beetje hetzelfde. En iedereen leek zich wel te houden aan de regels van Apple en Google. Maar niemand dacht echt na over, oké, is dit nou de beste manier om iets te communiceren naar een eindgebruiker? En een van de aspecten die al vroeg bij Blue Giraffe duidelijk werd, was dat de speelsigheid van een applicatie bijdraagt in het succes. Dus als je iets kunt vertalen of iets kunt vertellen wat ervoor zorgt dat eindgebruikers ermee kunnen spelen, dan is de kans dat ze daarmee aan de slag gaan een stuk groter. Want anders dan moeten ze eerst nog die hele functie begrijpen en moeten ze de waarde beoordelen en dan moet je daar heel veel tijd in steken. Maar als je iets speels maakt, mensen vinden het leuk om aan iets te duwen of te trekken en te kijken wat er gebeurt. En we hadden het idee dat je dat ook in mobiele applicaties kon. Dus het bouwen van playful apps.
En dan kom je al snel bij games uit natuurlijk.
Ja, Ja, want een
tegenstelling... nieuws-app zal niet zo heel snel playful zijn.
Nee, maar we hadden wel een hele sterke visie op dat dat wel kon. En dat kwam ook voort uit dat voordat ik mobiele applicaties ging maken... heel veel Flash-websites heb gebouwd. En dat was eigenlijk altijd heel erg speels en heel creatief. Maar op mobiel zagen we dat eigenlijk niet. Behalve in de games.
En dat is eigenlijk dus omdat je ontwikkelaars zich een beetje vastklampten aan de regels zoals ze waren op dat moment.
Ja, en op dat moment waren die regels ook nog gewoon de frameworks die er toen waren, waren redelijk beperkt. En Android was net met de vierde versie bezig. En iOS was aan het voorbereiden op de iPad. Dus je kreeg eigenlijk ook niet heel erg veel prikkeling vanuit de mobiele markt om daar iets mee te doen. En wij dachten, ja, daar kunnen we gewoon iets mee. Daar moeten we iets mee doen.
Was er veel concurrentie op dat moment in die markt?
Nee.
Nee. Hoe is dat nu, nu we bijna 10 jaar verder zijn?
Voor mobiele apps is het wel zo dat die markt, die is wel, denk ik, verzadigd. Ik denk dat er nu heel veel partijen zijn die mobiele applicaties bouwen.
Maar ook daar zie je natuurlijk wel, het kaf van het koren kun je wel scheiden natuurlijk.
Ja. Ja.
Hele simpele applicaties tot hele geavanceerde, neem ik aan.
Ja, 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 je ziet wel waar bijvoorbeeld gebruikersinterface en communicatie met gebruikers voorop staat. Daar zie je gewoon veel meer speelse elementen terugkomen. Hè. Dus voor ons was dat eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend dat dat onderdeel moest zijn van de dingen die we gingen bouwen.
Zo'n eigen onderneming, die brengt je natuurlijk ook op plaatsen waar je voorheen helemaal niet kwam toen je nog in loondienst was.
Ja, ja.
Wat is daar de afgelopen jaren bij jou aan bijgebleven?
Het runnen van een gamebedrijf, en zeker als het een internationaal georiënteerd bedrijf is, betekent dat je klanten over de hele wereld zitten. Alleen, wij zijn niet zo gewend om dat te zien. Hey, het is heel comfortabel om in Eindhoven op een kantoor te zitten, iets te programmeren en te denken, vandaag ship ik het en dan gaan we groei zien. Dus het is heel verwonderlijk als je dan... En toen we voor de eerste keer naar het buitenland gingen, je moet voorstellen dat we hadden één klant die in Seattle zat. Ik was nog nooit in Amerika geweest. Ik was de eerste keer dat we het vliegtuig stapten naar Seattle. Wij stappen eruit en we zagen daar iemand op het vliegveld ons spel spelen. Die kenden we niet, was geen Nederlander, was een Amerikaan. En de besef dat we dachten, hé, we zijn net 10 uur in het vliegtuig gezeten, we stappen uit en iemand anders...
Meteen iemand die bezig is met een game die wij hebben ontwikkeld daar in het kleine Eindhoven.
Dat was de eerste shock. Om vervolgens te gaan praten daar met die klant over wat we aan het doen waren. En het te hebben over, wat gaan we nu doen in het komende jaar om de Amerikaanse markt... te bedienen. En dacht ik, hé, dat is grappig. Zeg maar, we moeten echt naar de andere kant van de oceaan vliegen om die vraag te stellen. Terwijl functioneel kunnen we ook vanuit Eindhoven eenvoudig iemand in China of iemand in Japan of wie dan ook onze game aanbieden. Maar dat was voor het eerst dat we dachten, we zijn eigenlijk helemaal niet bezig met een mondiale strategie. We zijn gewoon bezig met onze spelletjes te maken in Eindhoven en dat het toevallig gespeeld wordt in Amerika. Ja, la. Dus dat was denk ik de eerste keer dat we echt ervoeren wat het was om buiten onze comfortzone met ons bedrijf bezig te zijn. En dat is prachtig. Als je daar als ondernemer ooit in terechtkomt, dat de wereld je afzetmarkt wordt, ja, dat is fantastisch.
Tegenwoordig is Bart van den Berg studio director bij het Eindhovense bedrijf, waar hij leiding geeft aan een team van creatievelingen. Maar Bart die weet nog heel goed hoe het was om voor de start van Blue Giraffe voor een baas te werken.
Dan kwam je 's ochtends binnen om 8:30 en dan ging je samen met een team de planning doorlopen en dan aan het einde van de dag ging je naar huis toe. Dat was werken voor een baas.
Echt 9-5 gevoel daarbij.
Ja. Ja, en dan vaak liep het er nog wel uit tot 6:30, 7:00. Maar dat was dan meer omdat je het dan nog leuk vond om dingen uit te zoeken. Maar op een gegeven moment dan dacht je ook van, oké, maar ik heb nu toch al wel 2 uur extra gewerkt. Dus ja, weet je, dan moet niet te veel worden. En zo begon het.
Dat heb je een paar jaar gedaan?
Ja.
En toen kwam bij jou het gevoel van, dit moet anders?
Ja, want het werken voor de baas is heel erg leuk. Alleen als je het leuk vindt om... dingen te doen die je in de bazentijd niet kunt doen, dan kun je of op zoek gaan naar een andere baas. Of als je dat niet kunt vinden, dan moet je het zelf gaan doen.
En dat laatste proef ik was bij jou dan.
Ja, dus we hadden met een club mensen bedacht dat we iets meer aan mobiele toepassingen wilden gaan werken. En op dat moment, dat was in 2010, toen kwamen de eerste golf met de iPhones voor het algemeen publiek. Toen hadden we mensen die voor het eerst een iPhone 4 hadden.
Ja, die telefoons konden opeens meer dan alleen maar Snake.
Precies, ja. En het werd allemaal wat gebruikelijker. En vanuit alle hoeken hoorden we vragen over het maken van mobiele applicaties. Maar er waren maar heel weinig mensen die dat al deden. Dus die kennis was beperkt. En die bedrijven die dat deden ook. Toen dachten we met een paar mensen, misschien moeten we gewoon, weet ik veel, bijeenkomst organiseren waar we mensen bij elkaar brengen die dit willen doen. Kunnen we van leren. Dan kunnen we het in de basistijd dan vervolgens uitvoeren.
Ik proef eigenlijk hier tussendoor ook een goede tip voor mensen die dit gevoel ook hebben. Van goh, hé, ik wil die stap gaan wagen. Want als je dus je baas kunt overtuigen om langzaamaan je huidige baan af te bouwen. Mm-hmm. En ondertussen wat nieuws op te starten. Ja. Dan heb je eigenlijk een hele mooie transitie.
Ja. Ja, je hebt wel verschillende visies hierop. Hè. Het is wel echt... Het ultieme polderen is kijken of je je huidige baas kunt overtuigen. Of je misschien een paar uurtjes iets voor jezelf mag gaan doen. Want dan heb je nog een bron van inkomsten. Kun je een beetje experimenteren. Kun je een beetje uitvogelen wat je wil. Zonder het risico dat je in één keer geen inkomsten meer hebt. Maar het is een hele veilige manier om aan je bedrijf te werken. Zonder dat je in één keer vol stress zit omdat je het hypotheek niet meer kunt betalen. Ja. Maar je moet wel een baas hebben die bereid is om daarin mee te denken.
Nee, zeker. Maar dat is inderdaad... Ja. Je kunt altijd nog zeggen van... Ja. Oké, dan ben ik morgen weg.
Ja. Ja.
Maar je zou het wel iedereen aanraden.
Ja, absoluut.
Om op zo'n transitie manier te doen.
Ja. Het enige nadeel daarvan is dat... als je nog niet zeker weet of je het wilt doen... en je gaat het part-time doen... dan is het natuurlijk ook een excuus om geen beslissing te nemen. Dus voor je het weet, ben je een jaar verder. Werk je part-time, ben je in de avonduren wat aan het hobbyen... En dan komt het niet veel verder dan dat. En dus op een gegeven moment de beslissing nemen om er volledig voor te gaan... is ook wel echt een mentale switch... om dan ook gewoon je energie volledig te steken in het bouwen van je bedrijf.
Ja, dat moet je niet eindeloos voor je uit blijven schuiven.
Nee, en het kan zijn dat het voortkomt uit een klus die je ooit een keer gaat doen voor een klant... of je bent iets aan het bouwen en één keer krijgt dat, gaat dat werken. Maar je moet ergens wel in de toekomst voor jezelf een punt zetten... waarin je gaat evalueren, is dit wat ik wil? En jezelf ook forceren om daar een beslissing in te nemen. De beslissing kan ook zijn, ik wil er nog 2 maanden of 3 maanden extenden. Maar je moet jezelf daar wel een beetje eerlijk in houden.
Inmiddels kan Bart met zijn Blue Giraffe terugkijken op een goede start. En een leerzame periode. Naast de productie van succesvolle games zoals Hearts Medicine en Delicious... die intussen wereldwijd worden gespeeld... heeft hij veel geleerd over het ondernemerschap.
Nee, we hebben echt heel veel geluk gehad. We hebben
is het geluk of is het timing of is het kennis?
Ik weet het niet. Ik geloof dat het meer geluk dan wijsheid was. Ik denk dat op het moment dat toen wij het bedrijf oprichtten... dat toevalligerwijs we de juiste mensen kenden. Het team heel snel iets kon produceren. We hadden in de eerste 2 jaar hebben we ook eigenlijk nooit druk hoeven te maken... over omzet of over überhaupt onze klanten. Dus dat was een beetje een gespreid bedje. We hebben echt heel veel geluk gehad.
Ja. En kwamen er wel later dat soort uitdagingen om de hoek kijken? Of?
Ja, absoluut. Dan kom je erachter dat je bijvoorbeeld, als je personeel moet gaan aannemen, dat je een bepaalde omzet moet draaien om het personeel te kunnen betalen. En dan heb je in één keer eigenlijk discussies met klanten over, ja, ik wil eigenlijk wel met jou hier aan werken, maar het
is
niet rendabel.
Budget.
Ja, precies. Ja.
Dus dan is inderdaad, dan kom je eigenlijk de groeistype kom je tegen.
Ja.
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 En hoe maak je dan vervolgens die stap om daar doorheen te breken?
Lef. Gewoon doen.
Gewoon doen.
Ja.
Maar klanten vallen om. Facturen zijn niet betaald.
Mm-hmm.
En wat voor impact heeft dat op zo'n moment op je bedrijf?
Als je geen ervaren ondernemer bent, dan schrik je natuurlijk helemaal de pleurs. Ja, want dan in één keer zit je met een curator aan tafel. En die zegt...
Ja, en er is niks te halen.
Nee, die zegt, je had nog wat openstaan, maar daar gaat naar Bassie toe. Dus ja, nee, dan loop je naar buiten, compleet verschrikt. En dan denk je, ja, wat is dit nou? En eigenlijk vrij snel realiseer je, ja, maar als we dan niet deze week die factuur betaald krijgen, hoe gaan we dat dan doen met de salaris? Nu hadden we wel de luxe dat het overgrote deel van het team ook mede-eigenaar was van het bedrijf. Dus we hebben ook met z'n allen zijn we samen gezet. Hebben gezegd, ja, jongens, we gaan gewoon deze maand geen salarissen betalen.
Ja, dus deze maand gewoon even bruine bonen eten. Ja, volgend jaar kunnen we, volgende maand kunnen we misschien weer wat anders.
We moeten een beetje geloof hebben dat we hier wel uitkomen. Maar we zullen even moeten interen op onze eigen...
Ja, maar dat kun je natuurlijk alleen maar doen als je met elkaar dat bedrijf runt. Dat kun je natuurlijk niet hard maken tegen als je een bedrijf runt met 50 of 100 mensen.
Nee, en zeker als je een groot bedrijf runt, dan heb je ook gewoon de verantwoordelijkheid om je mensen te kunnen betalen. Je hebt gewoon je mensen in dienst en het is jouw verantwoordelijkheid om voor die mensen te zorgen en op tijd een salaris over te maken. En dat staat altijd op één. Zeg maar, alle andere dingen is niet relevant, maar op het moment dat je je personeel niet kunt betalen, dan...
Ben je nergens?
Nee. Het enige wat je kunt doen is van tevoren nadenken over... Heb je financiële middelen om bepaalde risico's te kunnen dragen? En daar kun je natuurlijk altijd wel op zekeren. We hebben altijd...
Een soort spaarpotje voor klappen op te vangen.
Ja, je kunt op grote voet leven of je kunt ook gewoon je kosten laag houden.
Lean and mean.
Je bankrekening maar gewoon vullen. In de wetenschap dat er ooit een moment komt waarop het nodig is. Maar ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van de type ondernemer. Zeg maar. Sommige ondernemers hebben... meer de neiging om grote risico's te lopen. Maar die geloven ook dat ze daar een groter rendement uit halen. En andere ondernemers zijn heel voorzichtig en zijn heel erg gestuurd op hun omzet en hun risico en de kosten.
Heel wel overwogen beslissingen.
Op
een schaal van 1 tot 10, waar zaten jullie ergens qua risico? Waarbij een 10 enorm risicovol is en een 1 vrijwel niet?
8.
Dus behoorlijk risicovol.
Ja. Ondernemen is toch ook wel een visie hebben. En heel gefocust daarop gaan executeren. Kijk, als je een onderneming begint en je redeneert, ik zie wel waar het landt. Ja, hoe weet je dan of dat je er te veel tijd in hebt gestoken? Of te weinig? Mm-hmm. Dus je moet daar wel, voor jezelf helder hebben wat je nou eigenlijk wil. Mm-hmm. En de Kamer van Koophandel zal altijd zeggen, begin met een bedrijfsplan. Maak gewoon heel duidelijk een plannetje waarin je kwalificeert. Wat wil ik doen? Wat wil ik ermee bereiken? Wanneer is het succesvol? Wie zijn mijn klanten?
Hoe zit de markt in elkaar?
Ja. Dat is natuurlijk een manier om versneld tot hele moeilijke vragen te komen. Hè? Van, kan ik dat, die markt wel bereiken? Ben ik wel de persoon die dat kan doen?
Maar is het ook niet een beetje een achterhaald iets? Zeker voor een creatieve onderneming?
In zekere zin niet. Veel creatieve ondernemers hebben de neiging om vol overtuiging in een idee te stappen. Zonder echt goed na te denken over de consequenties. En misschien is dat Nederlands. Misschien is het gewoon heel erg Amerikaans om te zeggen... aim for the stars and see where you land. maar het is goed om jezelf af te vragen... of de dingen die je vandaag aan het doen bent... ook de dingen zijn die je verder gaan helpen. En want in de praktijk is zo dat ook ondernemers... hebben de neiging om de moeilijke vragen onbeantwoord te laten. Ja, omdat ze daar bijvoorbeeld zich niet comfortabel bij voelen. Of omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. En door jezelf wel een tijd te gunnen. En daarmee eigenlijk een soort van budget. Dan kun je op zijn minst jezelf forceren om die vraag te stellen. Hè? Van, kan ik wel genoeg inkomsten genereren op deze klanten? Is mijn markt wel groot genoeg? Is mijn product eigenlijk wel interessant genoeg? Waar ben ik onderscheidend in? En op wat voor manier ga ik daar in de komende jaren aan werken? En heel veel mensen vinden het gewoon tof om iets te bouwen. En die beginnen ook met iets maken waarvan ze zelf denken, dat vind ik leuk. Maar vergeten bijvoorbeeld om te valideren of de klanten hierop zitten te wachten. Dat is denk ik een van de grootste uitdagingen voor startups. Is dat ze vaak de neiging hebben om vooral vol in het product te gaan zitten. En vergeten hoe alles eromheen werkt.
Ja, terwijl het misschien wel 10 keer zo belangrijk is. Want anders komt het uiteindelijk wordt het niet doorvertaald in euro's.
In een creatieve markt is het sowieso lastig om heel snel succesvol te worden. Dat bestaat ook alleen maar uit vallen opstaan.
Hey, met ruim 7 jaar ervaring op de rit qua ondernemerschap. Mm-hmm. Kijk je tevreden terug op die stap? Of denk je wel eens, nou had ik nog maar gewoon lekker probleemloos voor een baas gewerkt? Want... dan had ik niet al die verantwoordelijkheid en na hoeven denken over al die salarissen.
Nee, toen we een jaar of 2 bezig waren, toen spraken we met een ondernemer. En die zei, dit jaar ga je door een mijlpaal heen. En vanaf dan kun je nooit meer voor de baas werken, zei hij. Als je op een gegeven moment zelfstandig gaat ondernemen, dan... ja, zelfstandig ondernemer, dat zegt hij eigenlijk al. dan ga je zelf keuzes maken en dicteer je je eigen toekomst. Ja, je komt zelden een rol binnen een werkgever-werknemer positie tegen die zo vrij is als dat je kunt ondernemen. Nee. Maar ik heb ook de luxe gehad dat we alle problemen ook altijd hebben kunnen oplossen. En ik kan me voorstellen dat als je lange tijd geconfronteerd wordt met de stress, kan ik wel rondkomen? Is het wel voldoende? Niet weten hoe je dit groter kunt maken. Dus je zit nog steeds in je eentje of je hebt met een paar man, maar je weet eigenlijk niet zo goed waar je naartoe koerst. Dan snap
de visie ontbreekt, de groei ontbreekt.
Ja. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, nou, weet je, voor een baas werken is natuurlijk wel een hele mooie reset. Maar ik ook voor die mensen denk ik, dan ga je dat een jaar of twee doen en dan gaat het toch weer kriebelen.
De beste raad geeft de ervaring. Wijsheid komt met de jaren en de ervaring is de som van onze teleurstellingen. Er zijn talloze spreekwoorden en uitdrukkingen op dit vlak. Maar welke lessen kan Bart van Blue Giraffe met ons delen?
Het was niet het faillissement van de klant. Dat was geen fout. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is geweest. Die legde wel iets anders bloot. En dat was dat wij toen we het bedrijf begonnen wel een visie hadden op waar we goed in waren en waar we iets onderscheidends in de markt in konden betekenen. Alleen, we hebben onszelf de eerste periode niet goed de vraag gesteld of dit ook is wat we echt willen. En want je kunt ergens heel goed in zijn, maar als je op een gegeven moment daar geen passie in hebt, ja, dat gaat ergens een keer breken. En de mensen die hiervoor, voordat we het bedrijf begonnen, bij allemaal bedrijven hebben gewerkt, die hebben altijd een beetje voor een baas gewerkt. Hè? Dus die hebben altijd hun eigen plezier of passie enigszins geremd. Hè? Want je werkt voor een baas, dus kan niet alles doen. En op het moment dat je voor jezelf begint, heb je de absolute vrijheid, en maar dus ook je absolute verantwoordelijkheid, om je daar continu bewust van te zijn. Is dit waar we goed in zijn? En is dit wat we leuk vinden? En als je dat niet doet, en het gaat een keer slecht, dan krijg je in je organisatie. En als je mensen hebt die niet meer aan het doen zijn wat ze leuk vinden, of het nou mede-eigenaren zijn of werknemers, dan word je verrast, zeg maar. Dus dan moet je voor zijn.
Dus je moet eigenlijk een kritische evaluatie van het bedrijf en van je werknemers continu eigenlijk hebben.
Ja.
Ja. Maar wat je net zegt is wel interessant inderdaad. Van zijn we voortdurend aan het doen waar we goed in zijn?
Ja.
En waar zijn we voortdurend aan het doen wat we leuk vinden? Want daar kan natuurlijk een onwijze spagaat tussen ontstaan.
Ja, ja, als je echt productie draait. Hè, als je een soort van riedeltje moet aflopen en daar komt altijd hetzelfde resultaat uit. Dan kun je best wel lang aan de lopende band dingen doen. En dan kun je redeneren, doe dit omdat ik dat levert geld op. En met dat geld kan ik misschien ooit iets leuks doen. Maar in een creatief bedrijf is de som van jouw product ook hoe gepassioneerd jouw team eraan werkt. En op het moment dat je team niet meer gelooft of niet meer enthousiast is in datgene wat ze maken, dan zie je dat. En mijn mening is dat als je een team hebt die wat heel erg enthousiast is en overtuigd is van wat ze maken, dan heb je in principe al voorsprong.
Dus de lol in het werk, in ieder geval vanuit het team bekeken, je werknemers, is belangrijker dan de mate waarin je heel goed bent in wat je levert. Want dat is uiteindelijk het gevolg van.
Nou ja, lol is daar nog misschien los van. Maar je team moet enthousiast zijn over de dingen die ze maken. En lol in je werk is sowieso belangrijk. Je moet sowieso een omgeving creëren waarin je team zich prettig en comfortabel voelt. Maar je moet ook gewoon als team, als je een art team hebt en die zijn dingen aan het tekenen die ze helemaal niet leuk vinden, ja, dan kunnen ze nog steeds een rol hebben in een team. Maar dan worden die producten nooit verder komen.
Nee, dat worden allemaal zesjes.
Precies. Terwijl als je aspiratie hebt om de Pixar van games te worden, en die mensen zijn allemaal geraakt door de verhalen van animators van Disney, dan moet je faciliteren dat je daar iets mee kunt doen. En dat kan zijn door jouw visie daar heel erg op af te stemmen. Maar het kan ook betekenen dat je op een gegeven moment zegt, nou, we gaan gewoon twee animators van Pixar uitnodigen om hen te laten vertellen hoe dat nou werkt binnen Pixar.
Inspireren.
Ja. Ja. En dan zie je dat je team in één keer sprongen kan maken die jij zelf nooit had kunnen durven dromen.
Ja. Ja. Hey, en met de kennis van nu, hè, het klassieke had ik maar een momentje. Wat had je achteraf anders gedaan in deze pak een beetje 7 jaar?
sneller keuzes gemaakt.
Je hebt te lang stilgestaan bij bepaalde cruciale beslissingen?
Ja. Ja. Uitgesteld. Gewacht op signalen dat het anders wel zou werken. Ik denk dat een van de dingen die ik geleerd heb is dat ondernemer betekent dat jouw realiteit maakbaar is. En als je in afwachtmodus gaat zitten, dan ben je aan het ondernemen, maar dan ben je eigenlijk gewoon een loondienst. dus ergens moet je jezelf ook forceren.
Blijf je hopen.
Ja. Je moet jezelf ook accepteren dat je oncomfortabele dingen moet doen. En dat uiteindelijk onder de streep jou verder gaat brengen.
Maar dat is ook in loondienst zo. Als de baas tegen je zegt, hey, kan jij morgen die presentatie even geven? Je denkt, ja, daar voel ik me niet helemaal prettig bij.
Ja, klopt.
Daar leer je wel weer wat van.
Ja, dat klopt. Maar
het gebeurt misschien minder snel.
Ja, nee, het komt niet vaak voor dat je baas zegt, als je die presentatie niet geeft, heb je volgende maand geen salaris. Dus de echt oncomfortabele dingen, die ga je pas doen op het moment dat ze echt cruciaal worden.
Als het echt moet.
Als het echt moet, ja.
Ja. Ja. Ja. Maar je zegt inderdaad, we hebben soms te lang gedaan over het maken van bepaalde keuzes.
Ja.
Wat had het dan gebracht als jullie die keuzes, of jij die keuzes sneller had gemaakt?
Dat is moeilijk.
Dat is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken.
Ja, maar ik kan je alleen maar zeggen wat het uitstellen van de keuzes ons gebracht hebben.
Om een spiegel voor te houden, noem eens een voorbeeld.
De manier waarop onze spellen in de markt gezet worden, wat het businessmodel erachter is, dat noemen ze een premium model.
Je moet ervoor betalen.
Ja, je moet ervoor betalen.
Tenminste, je speelt het eerst en dan vind je het zo leuk dat je denkt...
Ja, precies. Je hebt een demotje. Ja, precies. En dan kun je het verder spelen. Dat model, we hebben heel lang vastgehouden aan het idee dat de wereld gewoon nog steeds dat wil. En dat je gewoon een demotje speelt van een paar levels en dat je daarna gewoon het spel koopt. En ondertussen zagen we in de mobiele markt dat mensen eigenlijk veel meer en veel sneller comfortabeler werden met free-to-play of freemium, waarbij je gewoon speelt en in principe het spel kunt blijven spelen, maar door dingen te kopen of te upgraden of te boosten, kom je sneller tot een bepaald punt. Hè? Dus je wordt minder beperkt in het vermogen om het te kunnen spelen, je wordt alleen beperkt in de snelheid. En dat hadden we eerder moeten doen.
Dus jullie hadden eerder toegankelijk moeten zijn voor een grote groep mensen. Want dat betalen voor een uitgebreid spel, daar haken mensen op af.
Nou, we hadden de ideologie dat goede content te betalen mensen voor.
Ja, en ook als je op een gegeven moment verslaafd raakt aan iets, dan ben je ook bereid daarvoor te betalen.
Ja, ja, ja. Maar het is alsof je... Kijk, tegenwoordig is iedereen gewend om 7,99 te betalen voor Netflix per maand. Terwijl vroeger betaalde je 7,50 bij de Videoland voor een dagfilm.
Ja, en die moest de dag erna weer terug.
Exact. En ik geloof niet dat het overgrote deel van het publiek zijn 7,99 er elke maand uithaalt op Netflix.
Nee.
Dus ergens hebben we ook economisch gezien geaccepteerd dat we anders naar betalen kijken voor diensten. En ik denk dat we die keuze hadden we veel eerder moeten maken om het freemium model te omarmen. Ja. Dat had de markt veel sneller vergroot. Hadden we een hoop worstelingen die we hebben gehad in die transitiefase kunnen voorkomen.
Alright, laatste wat ik nog op de agenda had staan voor ons gesprek vandaag is eigenlijk de vraag: wat is nou het advies dat jij zou willen geven aan ambitieuze ondernemers in spe?
Er gewoon voor gaan.
En gewoon voor gaan.
Ja.
Doe het.
En waar je je oncomfortabel bij voelt, daar zit waarschijnlijk een stuk waar je moet doen.
Dat oncomfortabele jasje, trek hem gewoon aan.
Ja.
Ga erop uit en doe het.
Ja, en je zult echt versteld staan van hoeveel controle en zeggenschap je hebt over je eigen onderneming. Als je dat durft. Je kunt de markt laten dicteren wat je mag. Je kunt je mede-collega's laten dicteren wat je onderneming kan. Maar brutale heersen de wereld, zeg maar. Als jij gewoon dat durft en je gaat ervoor, dan zijn er eigenlijk maar twee opties. Of je wordt super succesvol, of je leert er heel veel van omdat je niet wordt. En dus de overgave zorgt ervoor dat je heel snel vooruit gaat. En dus durf er gewoon voor te gaan en just do it.
Dit was de eerste aflevering van de reeks Bye Bye Baas. Vond je het wat? Laat dan even een review achter via je favoriete podcastplatform. Deel deze aflevering ook met je vrienden en volg Bye Bye Baas de podcast via jouw podcast-app. Credits voor Ingrid de Laat en Niels de Koning voor hun medewerking aan deze serie. En bijzondere dank richting mijn gast Bart van den Berg van Blue Giraffe voor het delen van zijn ondernemersverhaal. Wil je reageren op deze aflevering? Mail dan naar byebyebaas@anton.media.
In de volgende Bye Bye Baas, de podcast.
Wees persoonlijk, wees overtuigend, wees eerlijk, wees echt, sociaal, inlevend. Kortom, wees de beste versie van jezelf.
De podcast voor de ondernemer van morgen.
Nee, maar ik denk dat heel veel mensen hun onderneming beginnen of hun bedrijf en denken, oh, wat ga ik nou per uur vragen? Nee, maar leef je nou voor dat uur? Dat is veel belangrijker.
Bye Bye Baas, de podcast met Anton van Lieshout.